Ter introductie wilde ik u graag meenemen naar de brief aan de Galaten. Galaten hoofdstuk 3. Waar wij nog niet terecht zijn bij Isaac, maar bij Abraham. Waar die woorden staan in Galaten 3, vers 6. Woorden die ontleend zijn aan Genesis 15. En die we ook tegenkomen letterlijk zo in Romeinen 4 en in Jacobus 2. Kortom, drie keer aangehaald letterlijk in het Nieuwe Testament. Galaten 3, vers 6. Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En de Romeinenbrief voegt daaraan toe dat dat niet alleen geschreven is om zijnentwil. In de eerste plaats suggererend dat het dus al in zijn dagen geschreven is geworden. Maar niet alleen om zijnentwil, maar ook om onzentwil. Aan wie diezelfde rechtvaardigheid wordt toegerekend op grond van geloof. Dus niet de conclusie aan het eind van een lange uiteenzetting vandaag. En zoals het ook was in de loop van de kerkgeschiedenis eigenlijk. Maar integendeel, het is het uitgangspunt. Een mens wordt gerechtvaardigd door God, niet op grond van zijn werken, laat staan zijn veronderstelde goede werken, ook niet op grond van zijn goede bedoelingen, zo van we doen gewoon ons best en dan moet God er maar genoegen mee nemen. Want zoals broeder Klaas Rozenaal placht te zeggen, ons best is voor God niet goed genoeg. Schiet tekort. Maar God rekent geloof tot gerechtigheid. Nou schijnt dat voor sommigen een probleem te zijn, te geloven. En daarom heeft men besloten dat God je dat dan moet geven. Het wordt algemeen zo geleerd hoor. God moet je dat geloof geven. Maar ik kan u zeggen dat dat onzin is. Geloof, dat kan ieder mens. En hoe jonger een mens is, hoe makkelijker hij gelooft. En niet alleen in Sinterklaas bedoel ik. Dat is wat jongelui, wat kinderen doen. Geloven, zijn ze druk mee bezig. En ze zoeken op wat er nog meer te geloven valt. Enzovoorts. En zo hoort dat ook. Het is ook de ideale omstandigheid om tot geloof te komen in het woord van God. En daarmee in de Heere Jezus Christus als onze verlosser. Daar is in principe niks moeilijks aan. Maar hoe ouder men wordt, hoe meer bezwaren men aanbrengt en hoe meer men vertrouwen heeft in zichzelf en in menselijk kunnen, maar dat berust op een misverstand. Ja, tragiek van de mens. Maar er staat gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan, want dat gelijkerwijs heeft een vervolg in zo. Want zo betekent zoveel als dus, hè? Gelijk al dus, gelijk één als ook het ander. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En zoals dat bij Abraham was, zo geldt dat ook voor u en mij. Zo verstaat gij dan, logischerwijze, dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams zonen of kinderen zijn. Of het kinderen of zonen is, maakt mij in dit geval niets uit. Blijft hetzelfde verhaal. Abrahams kinderen, zonen, namelijk in de zin van erfgenamen. Want wat Abraham kreeg, krijgen wij ook. Een toegerekende gerechtigheid. En dit zijn inleidende woorden alleen maar. Hè, om u even bij de les te krijgen, hoe het ook alweer zit. Ja. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen, dat wil zeggen degene die niet eens van Abraham afstammen, of zo, Tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren, op voorhand, bij wijze van prematuur, aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Hier staat dus dat de vele malen herhaalde beloften aan Abraham, namelijk die van: in u zullen al de volken gezegend worden, of in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Die belofte die ook herhaald is aan Abraham, na Abraham ook herhaald is aan Isaac en ook aan Jacob. Vervolgens daarvan wordt dus gezegd dat het inderdaad in elk geval inhoudt dat die heidenen, al die volken, op dezelfde wijze zouden gerechtvaardigd worden als Abraham, namelijk op grond van geloof. En hier en daar staat er dan in de Bijbel meteen achteraan: want er is bij God geen aanneming des persoons. Maar ja, dan ben ik helemaal terug in Romeinen hoofdstuk 2 of zo al. Hè? Eigenlijk Romeinen 1. Maar vooruit maar, het gaat om een beginsel. En het gaat er ook om dat verwezen wordt naar Abraham, naar Abrahams kinderen, dan wel zonen, of eventueel aan zijn zaad, want er staat: in u zullen al de volken gezegend worden. Maar de variant daarop luidt in Genesis: in u en in uw zaad. En soms staat er gewoon: in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En dat zaad is dan toch in elk geval, want ik heb nog niet verder gelezen in Galaten 3, dat zaad is dan toch in elk geval Isaac. En dat weten we zeker, omdat diezelfde belofte aan Abraham gedaan werd met betrekking tot zaad van Abraham in verband met Isaac die uit Abraham zou geboren worden. En als die niet sterk genoeg is, zeg ik gewoon: nou ja, die belofte werd letterlijk herhaald, ook aan Isaac. En daarna zelfs nog aan Jacob. Zodat u dat niet uit het oog verliest, het zaad van Abraham is wel degelijk Isaac. Daarna is er een vervolg op, want daarna volgden nog enige generaties vanaf Abraham. En uiteindelijk wordt gezegd, en dat is nog geen halve bladzijde verder, dat de beloften gedaan zijn aan het zaad van Abraham. En Paulus zegt: nou ja, het staat er feitelijk in het enkelvoud. Dat is in vers 16... Galaten 3 vers 16. Zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: en de zaden als van velen. En inderdaad, dat staat er ook niet. Zaden. Maar staat in het enkelvoud. Taalkundig. Een enkelvoud in elk geval. Maar als van één. Paulus zegt gewoon: het staat er in enkelvoud, dus het is er in ieder geval één. En als je er één wil noemen, zaad van Abraham, dan noem je niet Isaac. Maar dan noem je Christus. Die immers, Matthäus 1 vers 1, de zoon is van Abraham. En u en ik weten dat de zoon in Genesis, de zoon van Abraham, was Isaac. Niet dat Abraham niet meerdere zonen had. Hij had er 8, althans voor zover in de Bijbel beschreven. Dat betekent minstens 8. Maar die ene, als het er over één gaat, is het uiteraard Isaac. Nee, u dacht 7, maar dat is een misverstand hoor. Dat komt uit een liedje, maar ja, zo denken mensen ook dat er 7 hemelen zijn. Want sommigen zijn in de 7e hemel. Maar dat is ook een misverstand. Ik weet niet eens waar die vandaan komt. Uit de islam in elk geval, maar geloof dat die weer komt uit toch uit de Talmud hoor. Maar kijk even de kring rond. Iemand zit te knikken, die kan het weten. Dus het komt uit de Talmud, maar de islam heeft dat gewoon overgenomen. Want ja, er is weinig origineels aan de islam, moet ik u zeggen. Het is hoofdzakelijk gejat. En Nee, ja, beter goed gejat dan dat je het zelf, dan dat je zelf iets moet. Hoe is die uitdrukking ook alweer? Dan slecht bedacht. Oh ja, zo is hij. Beter goed gejat dan slecht bedacht. Zo is het maar net. Maar die maar even terzijde. Dat is de basis van ons onderwijssysteem, maar dat doet er nou niet toe, hè. Doe maar. Wat het doet is dit, dat Abraham in dit schriftgedeelte tot norm gesteld wordt, maar dat niettemin de norm dus wordt toegepast op Abrahams zaad. En waarbij gezegd wordt dat, nou ja, Abrahams zaad, dat is niet maar niet slechts een kwestie van biologie, dat wil zeggen van genealogie, van afstamming. Het is een kwestie van erfrecht. En wat ik dikwijls zeg over het begrip zoon, wat vandaag ook onvermijdelijk is, om het te zeggen, wat ik zeg over het begrip zoon, is in veel gevallen, het hangt van de context af, maar is in veel gevallen ook van toepassing op het begrip zaad. Namelijk, het slaat maar niet op de biologische voortplanting, om zo te zeggen, maar het slaat op erfrecht. Dat is dan weer zo, omdat voortplanting tot doel heeft, naar Bijbelse maatstaven, om iets in stand te houden. De mens namelijk, gedurende deze, het bestaan van de tegenwoordige wereld, om zo te zeggen, waarin alles aan de dood is onderworpen, het moet nog in stand gehouden worden, en daartoe dient de voortplanting. Vandaar dat in de hemel, waarin geen dood meer is, ik moet eigenlijk zeggen in het hiernamaals, want ik moet ook zeggen dat het geldt voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar geen dood meer is, daar is ook geen sprake van voortplanting. En vandaar dat er staat, daar wordt niet gehuwd of ten huwelijk gegeven. En dat zijn eufemistische termen, zijn nette termen voor feitelijk de voortplanting als zodanig. Hè? Iemand zei laatst, daarom heet het ook de hemel, omdat het niet meer ten huwelijk gegeven wordt. Nou ja, laat me zitten. Toch wat cynisch aan de vroege ochtend. Maar hij was gejat, deze. Dus toch wel. Maar het gaat over Abraham, die in de Bijbel tot norm gesteld wordt. Dat gebeurt al in het Oude Testament. Bedenk dan in ieder geval dat Abraham leefde zo tamelijk precies. Dus nou, het verbond met Abraham werd gesloten tamelijk precies chronologisch tussen Adam en Christus. Dus na 2000 jaar, populair gezegd, sinds Adam en nog 2000 jaar te gaan tot Christus. Precies in het midden van de Oud-Testamentische geschiedenis ben je dus al in Genesis 12. En daar vind je Abraham ten tonele gevoerd, uitgebreid. En hij wordt tot norm gesteld voor Gods handelen. En daarmee wordt hij de norm ook voor dat nieuwe verbond, dat pas 2000 jaar later in werking zal treden via het ultieme zaad van Abraham, het welk is Christus. En dat staat dus inderdaad in vers 16. Want de strekking van dit hoofdstuk, van nou eigenlijk van de hele brief, van deze gelaten brief, is dat we inderdaad niet meer leven onder oud-testamentische tijd, dus ook niet onder oud-testamentische, dan wel mosaïsche wetgeving. Ik moet velen teleurstellen, ik hoop niet al te veel onder u, maar in het algemeen moet ik vele zogeheten christenen teleurstellen. Wij leven niet onder de wet, wij hebben met de 10 geboden als zodanig, als wet en inzettingen, hebben we niets te maken, omdat dat handschrift dat tegen ons was uit geboden en inzettingen bestaande aan het kruis genageld is, dan wel is uitgewist. Ik citeer het zwart op wit, dus als u commentaar hebt, moet u niet bij mij zijn, maar moet u boven wezen. Toch? Dat heb ik niet uitgevonden. Dat is niet mijn filosofie. Het staat gewoon zwart op wit in de Bijbel, we hebben het er maar mee te doen. En als je filosofie wil bedrijven, moet je het maar aanpassen dan. Dat kan het ook niet helpen. Wij leven daar niet onder. Wij leven inderdaad onder de vrijheid. Het woord is al gevallen in de inleiding. Wij leven onder de vrijheid van het nieuwe verbond. Zonder die geboden en inzettingen. Of je daar blij mee moet zijn, de Bijbel zegt van wel. En wij hebben het er moeilijk mee, omdat we moeten leren in die vrijheid te staan. En dus, omdat het eraan vast zit, logischerwijze, en dus om onze eigen verantwoordelijkheid te dragen. Ik heb gisteren weer een heel tijdschrift uitgelezen, waarvan ik de naam niet zal noemen, want dat doet er ook helemaal niet toe, een christelijk blad. Van bladzijde tot bladzijde, de introductie stond iets als het gaat om de boodschap van het kruis en de verlossing van het evangelie, dat is onze eerste doelstelling. En daarna kwamen er allerlei verhalen van mensen, getuigenissen van bladzijde voor bladzijde voor bladzijde, met allemaal dezelfde strekking, verhalen van mensen die dan toch eigenlijk vertellen, als ik het begrijp tenminste, en ik doe altijd mijn best hoor, om het te begrijpen, om me in te leven in... Wat vertellen die mensen me eigenlijk? En het bleek dat het allemaal gaat over dat die mensen niet de verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leven, maar dat het de Heer is die hun leven van dag tot dag en van moment tot moment leidt en die hen wat geeft en die hen weer wat afneemt en die hen ziek maakt, dan wel geneest. Allebei komt voor. En het gaat allemaal mis in hun leven, u weet wel, 2 keer gescheiden, daartussen was er een waar ze niet eens mee getrouwd was. Maar ja, dat komt allemaal voor en het kan allemaal gebeuren, want we leven in een gebroken wereld. Maar de Heer heeft het nu zo geleid dat, enzovoort. En dan ja, waar gaat het eigenlijk over? Het gaat over dat men de verantwoordelijkheid voor het eigen leven dus gewoon van zich afschuift. En daarmee zich onttrekt aan het leven onder het nieuwe verbond, zich onttrekt aan Christus als de hoge priester enzovoorts. Want wat er gebeurt in onze dagen van het nieuwe verbond, is dat wij door onze hoge priester, die niet onze heelmeester is, dat is niet de hoge priester, dat we door onze hoge priester onderwezen worden, want dat is wat de hoge priester zou doen. Eigenlijk niks anders. Eigenlijk moet ik weglaten, schrap dat maar. Niks anders. De hoge priester is degene die ons onderwijst in het woord van God. Dat is de functie van de hoge priester. Iemand zei, ja maar hij brengt brood en wijn. We zeggen, ja dat is wat het is. Brood als uitbeelding van het woord en het leven daarmee dat uit de mond Gods uitgaat. Of iemand zegt, hij geeft toch leven? Dan zeg ik, ja, hij geeft het woord des levens. Dat is het enige wat hij doet, hoor. Zie? En als men dat onderwijs afwijst, omdat men gewoon niet volwassen wil worden, en dus niet de verantwoordelijkheid voor het eigen leven wil dragen, dan blijft er alleen maar over, hetzij de wet, in geboden en inzettingen bestaande, of de gedachte dat niets in het leven toevallig is, maar dat alles geleid wordt per detail, alles geleid wordt door God. Ongeacht hoe die God dan heten mag. Hebben die nog? Het zijn beide, allebei methoden om onder de eigen verantwoordelijkheid uit te komen. De ene is die van de wet en de andere is die van de goddelijke leiding. En beide zijn hoogst omstreden, maar u begrijpt nu waarom. Maar de Bijbel zegt, wij leven niet onder de wet en wij leven ook niet onder die goddelijke leiding. Wij leven in de vrijheid waarbij God beloofd heeft alle dingen te zullen doen medewerken ten goede, maar dan toch heus alleen maar, ik bedoel, dus achteraf. Alle dingen zal hij doen medewerken ten goede, implicerend niet maar de goede dingen die hij zelf tot stand gebracht heeft, maar de slechte dingen waarvoor we zelf eventueel gekozen hebben of waar we eventueel zelf verantwoordelijk voor zijn, die zou hij omkeren, dat wil zeggen hij zou ze doen medewerken ten goede en niet voor iedereen, maar alleen voor degene die hem liefhebben. Dat wil zeggen, die hem dienen. En dat is allemaal inleiding, hè, nog, hè. En daarom doe ik het wat kort. En de volgende vraag is, wie zijn dat die hem liefhebben? En het antwoord is, nou, de Heer liefhebben doe je door naar hem te luisteren. En dan is het niet luisteren naar hem. En dan is het niet de Heer die zegt, doe dit en doe dat en nu zus en nu zo. Het is je tom-tom niet. Hè? Nee, het is de Heer die ons onderwijst over wie hij is. En in het bijzonder, omtrent wat hij vandaag doet. En welke plaats logische wijze wij in dat geheel innemen. En daarna zegt hij gewoon, doet handeling totdat ik kom. In West-Fries, red je. En daarna ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen leven. Dat is het nadeel van de vrijheid. Maar ik persoonlijk beschouw het als het voordeel van de vrijheid. Heb je die nog? En op grond daarvan is het ook voor de hand liggend dat de Bijbel leert dat we daarvoor loon zullen ontvangen. Omdat het niet loon is voor dat we ons lieten leiden bij het handje en netjes deden wat van ons verwacht werd. Maar voor het feit dat we inderdaad stonden in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, daar gaan deze hoofdstukken over in Galaten. Toch? En dat we ons in die vrijheid wisten te gedragen. En de verantwoordelijkheid te dragen die op ons rust als kinderen van God, maar ook dus als kinderen dan wel zonen van Abraham. Heb je dat? Nou, terug naar dit schriftgedeelte. Ik heb dus ook impliciet gezegd, maar de Galatenbrief hier, dit hoofdstuk, zegt het zelfs expliciet, dat dit nieuwe verbond der vrijheid waaronder wij leven, dat dat niet anders is dan de vervulling van de beloften die God aan Abraham gedaan heeft, inclusief de belofte in u en in uw zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat is vandaag van toepassing. En met vandaag bedoel ik ook gewoon 2000 jaar geleden, ongeveer dan, sinds de opstanding van Christus namelijk. Want sinds die tijd is een einde gemaakt aan heerschappij van de wet. Voor zover de wet ergens heerste, is die weggenomen. En sindsdien geldt nog alleen, wat in oud-testamentische tijd ook al gold, God rekent geloof tot gerechtigheid. Zonder de morele verplichting, of welke andere verplichting dan ook maar, om eventueel onder de Mosaïsche wet zich te stellen. We staan in de vrijheid. En dat die belofte ook van toepassing is hierna, dat wil zeggen na de opname van de gemeente, na onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling. Ja, dat is ook zo, want dat nieuwe verbond is een eeuwig verbond, dat niet verbroken zal worden, dus dat blijft gelden tot until kingdom come. Nou, zelfs daarna ook nog. Heb je dat? Ja. Until kingdom come, hoe je dat vertaalt? Sint-Jutemis vertaal je. Serieus. Ja, tot Sint-Jutemis. Voor altijd. Maar in onze dagen geldt dat al. Nou goed. Dus Abraham en Abraham's zaad. Dat is wat gezegd wordt. En dat wordt dan in vers 16 erg smal genomen. Als er staat, nou ja, dat zaad van Abraham, dat staat in het enkelvoud. Laat u niet misleiden, dat wil zeggen, begrijp het niet verkeerd. De apostel ontkent heus niet dat het begrip wel degelijk ook als meervoud wordt toegepast. Het verschijnsel namelijk dat wij het woord zaad gebruiken ter aanduiding van zaden, dat wil zeggen voor zakken vol zaad, dat heet nog steeds zaad en niet zaden, dat is niet onbekend en ook in de Bijbel niet. Maar Paulus wijst op wat er letterlijk staat, zo smal mogelijk, en hij zegt, nou ja, het staat zo smal mogelijk, het staat in het enkelvoud, het is er één. En die ene is Christus. Als je dus die beloften in het Oude Testament leest, zou je dus in eerste instantie, beter in hoogste instantie, moeten denken aan Christus, de Messias. Maar het neemt niet weg dat ik nogal wat teksten ken waar dezelfde uitdrukking aangehaald wordt met betrekking tot zaad van Abraham. En daar staat het in het enkelvoud, nog steeds, maar daar is het wel degelijk van toepassing, in ieder geval op het hele volk Israël. Heb u dat nog? Oké, dan niet Johannes, wat was het, Johannes 8 is het geloof ik. Dus dat de Joden zeggen, als de Heer zegt, als je mij werkelijk volgt zul je vrij worden. De Joden hadden er bezwaar tegen, dat begrijpt u toch, hè? Tegen vrij worden. Vandaag nog steeds. Want die houden vast aan de wet, of wat er voor door moet gaan. Hè? Ze hebben daar bezwaar tegen. De Heer zegt, als je bij mijn woorden blijft, zult gij de waarheid verstaan. De waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Toen werden ze boos en zeiden, we waren altijd al vrij. Wat kan een mens zichzelf voor de gek houden, hè? Wij zijn Abraham's zaad, zeggen ze, we hebben nooit iemand gediend. En de Heer zei, ik weet dat gij Abraham's zaad zijt. En dus wordt het woord zaad daar in de meervoud toegepast, toch? Hij zei, maar Abraham geloofde mij. En jullie doen dat niet. En daarmee heb je rechten op die erfenis, om zo te zeggen, feitelijk verspeeld. Want als je erfgenaam of zoon of zaad van Abraham wilt zijn, als zodanig erkend worden, dan zou je op zijn minst moeten wandelen in de voetstappen des geloofs van vader Abraham. De uitdrukking ontleen ik aan Romeinen hoofdstuk 4, waar dat letterlijk zo staat. Heb je dat nog? Zodat u ziet, het afstamming is een aardig ding, maar het zegt niet zoveel. Je kunt ook onterfd worden. En andersom kan het dat je niet afstand van, maar wel degelijk deel krijgt aan de erfenis. Dat is wat je in de Bijbel dus ook tegenkomt. Nou goed. Waarna de apostel zegt hier in Romeinen, dat het dus zo is, dat weliswaar dat Mozaïsche verbond ooit tot stand gebracht werd, dat wil zeggen dat de wet gegeven werd via Mozes, maar dat was dan toch pas 430 jaar nadat God zijn verbond sloot met Abraham. Hij zegt dus dat die beloften aan Abraham 430 jaar ouder zijn dan alle inzettingen van de wet, en daarom hebben die beloften hogere rechten dan de wet. En is de wet dus eigenlijk maar een tijdelijke aangelegenheid? En hij zegt ook, het kan wel zijn dat via Mozes de wet gegeven is, maar dat doet niets af aan het feit dat die beloften van God reeds 430 jaar daarvoor waren gegeven aan Abraham. En die blijven dus gewoon bestaan. En Abraham had geen wet. Die leefde in de vrijheid. En voor zover hij onder wetten leefde, ooit, zei de Heer tegen hem, ga er maar uit. Ga uit uw land, uit uw maatschap, uit uw familie betekent dat, hè? En uit uw vaders huis, suggererend, en nou val ik in herhaling, omdat ik die dingen natuurlijk in Boepentaal besproken heb. Maar ja, niet iedereen van u was daar, zomaar. Maar uit uw maatschap is uit uw familie en uw vaders huis, dan denkt u natuurlijk, dat is ook familie. Maar dan zeg ik, nou, in dit geval niet. Dat vaders huis, dat was een koninklijk huis. Dat was het huis bekend als dat van Serug, met de Bijbelse naam. Buiten de Bijbel heet de man Sargon. Sargon de eerste, voor het geval u het op zou zoeken. De eerste keizer die de wereldgeschiedenis kent, met een groot wereldrijk in het Midden-Oosten. En Abraham stamde daar rechtstreeks vanaf. Dat staat allemaal in Genesis. Jawel. Sargon van Akkadië. Ja, met een residentie in Ur, inderdaad, dat klopt. En de Heer zei tot Abraham, ga er maar uit. Uit Ur der Galdeeën, verlaat uw vaders huis. Laat je koninklijke familie maar achter je. Geef je rechten maar op, geef die rechten maar op. Maar ik stel je tot eerstgeborene, want ik maak je vader van vele volken, Abraham. Hij heette immers Abraham. Dat is ook niet verkeerd hoor. De hoge vader of de verhoogde vader, of hoe je het maar vertaalt. Abraham, Rama. En hij werd Abraham, dat de Bijbel zelf vertaalt met vader van volkeren, van menigten, van vele volkeren. Afleiding is wat onduidelijk, maar dat is ook waarom de Bijbel het zelf becommentarieert en zegt wat het betekent in feite. En hij werd dus onttrokken aan zijn eigen koninklijke familie, werd ernaast gezet, maar de Heer maakte hem tot stamvader van zijn koninklijke familie. De Heer zegt, ik laat die lui vallen, maar ik neem jou eruit. Er zit een heel verhaal achter, maar dat ga ik u vandaag dan maar weer niet vertellen. Maar dat is wat gebeurt. Dat was ook niet de eerste keer, want u weet dat vanaf Adam in het boek Genesis, het gaat inderdaad primair over erfrecht. Namelijk over de vraag wie de erfgenaam is in zijn dagen, wie de erfgenaam is van Gods beloften, dan wel opdrachten aan Adam. Die heeft, ik weet het, die heeft mij weggeredeneerd, omdat dat gaat lang duren zo. Nou, oké. Okay. Slokje water. De Heer zou immers Adam maken, vertaald met mens of mensen. Maar dat is mijn schuld niet, dus vooruit. Ander loket moet u dan weer wezen. De Heer zegt, laat ons Adam, dat staat er echt, laat ons Adam maken. Nee, Adam betekent niet mens, dat is een misverstand. Betekent rood, dus vooruit. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En ik zeg het met een slag om de arm, ik mag het eigenlijk niet doen, maar maar als ik mijn Bijbel lees, dan lees ik dat die mens, die eerste mens, niet Gods beeld en gelijkenis is. Kortom, het leek misschien ergens op, maar niet op God. En mocht dat dan problematisch zijn wat ik nu zeg, dat geeft niet. Dan gaan we gewoon naar de volgende generatie, Genesis 5, waar Abraham een zoon kreeg. Set, en Set, Adam kreeg een zoon, Set naar zijn beeld en gelijkenis. Heb je dat? Set droeg het beeld van Adam. En is die nog niet duidelijk, dan moet u naar Genesis 15, want grote sprongen brengen ons snel thuis, nietwaar? Genesis 15, daar staat dat wij van nature het beeld van Adam gedragen hebben. Wij zijn de dragers van het beeld van de eerste mens, Adam, van de aardse mens. En wij zullen het beeld van de hemelse mens dragen. Kortom, God zei, laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis. En hij formeerde die eerste Adam, want zo heet hij dan ook in Genesis 15, uit de stof van de aardbodem. Maar dat is niet het eind van het verhaal, het werk was niet af. Want Adam was niet de beelddrager Gods. Dat wil niet zeggen dat hij niet beantwoordde aan wat God zich tot doel gesteld had met die eerste Adam. Maar het wil wel zeggen dat daarmee zijn Gods bedoeling nog niet vervuld was. Die werd pas vervuld toen Jezus van Nazareth werd opgewekt uit de dood. En sindsdien, en niet daarvoor, wordt Jezus beschreven als de beelddrager Gods. In het Nieuwe Testament. Op grond van zijn opstanding uit de dood. En onderweg hebben wij 74, als je inclusief rekent 75, maakt me niet uit, 74 generaties van Adam tot Christus. Heb u dat? En al die 74 generaties worden gekenmerkt door de naam van één persoon. Er staat één persoon in. En al die personen zijn dragers van de titel, de koninklijke titel van Adam. En daarom heten ze zoon van Adam. Namelijk zoon des mensen. En dat is de hoogste titel die een mens op aarde kan hebben. Dat de uiteindelijke zoon des mensen een nog hogere titel heeft, namelijk die van zoon van God, dat is zo. Maar u weet toch wie de laatste graaf van Vlaanderen, dat kan ik zo niet zeggen. Geschiedenis van de graven van Vlaanderen. Nee, ik kan beter die van Holland nemen. Uiteindelijk komt dat bij de Habsburger terecht. Maar ja, die zijn ook graaf van dit en hertog van dat en koning van zus en uiteindelijk keizer van zo. Vandaar dat wij kennen uit de, die kent u toch uit de geschiedenis, de Oostenrijkse Nederlanden. Want de graaf van Vlaanderen was inmiddels een Oostenrijker. En van Brabant ook, want het was gewoon dezelfde. Heb je dat nog? Vandaar dat we in Nederland hadden Jacoba van Beieren. Om maar eens wat terug te gaan. Er zijn hogere titels dan die. Zo heb je in Nederland de graaf van Buren. Dat betekent dat geen bal meer. Zeker niet sinds Thorbecke. Maar de titel bestaat dan nog, hoe leeg die ook mogen zijn. Maar wij kennen hem als zijne majesteit de koning der Nederlanden. Heb u dat nog? Nee, hij is ook de markies van Veren. En nog zo wat onbenullige titels. Maar. Nee, met alle respect. En zo kennen wij de Heer Jezus als de zoon van David. Dat is de hoogste titel die je binnen Israël kunt hebben. Maar er is een hogere titel, die is zoon des mensen. Omdat hij niet maar betrekking heeft op Israël, maar op alle volkeren der aarde waar hij boven staat. U kunt ook koning zijn, maar ook koning der koningen. Heb u dat nog? En het een en ander wordt in Genesis 1 aangekondigd. Laat ons Adam, staat heus in enkelvoud, 1 Adam. Laat ons Adam maken, nee, vertaalt dit meervoud, maar dat kan ik niet helpen. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En het is 74 generaties lang wachten op wie het is. En eerst wordt Kain gepasseerd en het woord Set. En in elk geval na Noach wordt Jafet gepasseerd en het woord Sem. En weer een paar generaties later in de dagen van de spraakverwarring van Babel. Wordt het ook weer gepasseerd? Ik ben het even kwijt. Maar daar wordt het Peleg. Maar die had je ook twee zonen, weet u wel. Wie was die andere? Peleg. En die heette die andere ook alweer. Dat was de oudste. Maar die wordt gepasseerd, het wordt Peleg. En dan gaat het verder. En dan kom je via Sargons, via Serug enzovoort. Kom je bij Terach terecht. Dat is de vader van Abraham. En die had in ieder geval 3 zonen. Meer kennen we eruit de Bijbel niet. En er wordt de oudste gepasseerd. Dat was Haran. Dat is een goede reden voor waarom hij gepasseerd werd. Hij was namelijk noodlottig overleden. Ik bedoel, er was niks meer aan te doen. Die was al dood. Dan had je nog Nahor, dus de tweede, die werd ook gepasseerd. En de Heer zei tegen Abraham, jou kies ik, maar dan moet je wel De rest loslaten. Al wat je van nature hebt, laat het los. Ga eruit en ik zal je wijzen naar een land en dan komt het wel goed en dat regel ik. En toen kreeg hij zijn broer Nahor nog mee. Blijkbaar. Staat er niet met zoveel woorden, maar het is de eenvoudige conclusie uit de vergelijking van wat schriftplaatsen. Hij kreeg zelfs zijn vader nog mee. Niettemin moest hij wel wachten tot pa was overleden voordat Abraham dan toch verder trok naar Canaan. Hebben die nog tot zover? En Abraham was dus niet de eerst aangewezene voor de troon. Dat was Haran, maar die was al dood. Hoe het verhaal zich opgelost heeft, daar in Akkadië dan wel in Ur, dat weet ik ook niet. Maar Abraham moest er in ieder geval uit. En hij werd de erfgenaam van de titel Zoon des Mensen, naar Gods maatstaven. Want God had dat koninklijk huis ingesteld en die maakt ook uit wie de erfgenaam wordt. God bemoeit er zich mee. Dat deed hij later ook, want van Abraham vererft het naar Isaac en van Isaac vererft het naar Jacob. En van Jacob erft de troon althans naar Juda. Dat stond tevoren al vast. En toen zei de heer, nou, de scepter zal van Juda niet wijken, implicerend dat Juda dus al die troon geërfd had. Van Gods wegen. En daarna is de vraag, hoe ging het toen verder? En toen wordt het een ingewikkeld verhaal, want dan heeft Juda een zoon, die heet Er, en die ging door alle landen. En dan had hij nog een zoon, dus was een trouwe kindervriend, ja goed. Maar Er, en de heer vond dat hij niet deugde, en God nam hem weg. En toen was er nog een zoon, die nam God ook weg. En toen was er nog een zoon, ja, dat komt niet helemaal goed meer. En dan weet je niet precies hoe dat. Maar hij werd in ieder geval gepasseerd, toch? En via de schoondochter, u kent dat verhaal, mag ik hopen. Via de schoondochter van Juda wordt er dan een tweeling geboren. En dan weet je het wel weer hoe het gaat. Want wie erft er nou die troon? En dat verhaal ga ik u nou niet verder vertellen. Maar het gaat er maar om dat u er goed van doordrongen bent dat wij van doen hebben met die koninklijke lijn in de Bijbel. Hè? En dat God er de vinger bij houdt en zegt, ja, maar die kan ik niet gebruiken. Waarom niet? Ja, misschien uit morele overwegingen. Maar er zijn te veel koningen geweest in de lijn die dan ook niet in aanmerking kwamen. Dus ja, dat maakt het wat moeilijk. En de andere optie is dat de heer nou eenmaal een doel heeft, ook met die geschiedenissen. En ik bedoel niet kausaal, niet alleen maar omdat de wereldgeschiedenis zich zal bewegen in een bepaalde richting die God tevoren bepaald had. Maar omdat simpelweg de levens van deze mensen gebruikt worden als voorbeeld. En dat kan ik rustig zeggen, want dat staat in de Bijbel. Dat het zo is. Deze dingen alle zijn hun overkomen, 1 Korinthe 10, ons tot voorbeeld. En het valt trouwens ook in de miskende categorie van Hebreeën 1, vers 1, namelijk, God heeft voormaals, veelmaal, maar ook op velerlei wijze gesproken. En een van die manieren, ik vind het leuk dat het een wijze heet, een bepaalde manier van doen heet een wijze van doen. Veronderstelt dus toch dat er iets wijs aan is om het op een bepaalde manier te doen. Maar goed, God heeft ook met name gesproken via de levens en daarna via de levensbeschrijving natuurlijk van deze mensen, waaronder Abraham, maar waaronder uiteraard ook Isaac, omdat Isaac officieel het beloofde zaad was van Abraham. En dan vestig u uw aandacht op dat als de natuur zijn loop had gehad, Dan zou Isaac dus nooit geboren zijn geworden. Want na Bijbelse maatstaven zijn beide ouders waren inmiddels onvruchtbaar. Kennelijk was Sara, de moeder van Isaac, dat altijd al. En Abraham was dat inmiddels. Nou ja, die was 100 jaar oud bij de geboorte van Isaac. Nou zegt het niet zo heel veel, want wij kennen personen die veel ouder waren en kinderen kregen, maar dat was ook ver daarvoor. Waaruit je dan tegelijkertijd leert dat de mens degenereert. Ook niet zo'n prettig idee, maar het is wel zo. Nee, niet alleen fysiek hoor, in allerlei opzichten is dat zo. Maar goed, dat is weer een ander verhaal, dat laat ik wel over aan Peter Schelen. Vind ik ook wel aardig. Hè? De mens degenereert. We beschouwen het als evolutie, maar doe maar. Want elke verandering heet immers vooruitgang. Dus als een mens degenereert, wordt het ook als vooruitgang beschouwd. En tegenwoordig hoor je allerwege, de dood hoort bij het leven. Daar staat mijn verstand bij stil hoor. Daar moet ik niet te lang over nadenken, dan word ik gewoon gek. De dood hoort bij het leven. De dood is de ergste vijand van het leven en die wint altijd. Toch? Dat hoort er niet bij. Ik het hooguit zeggen, andersom zeggen. Als er iets niet bij hoort, dan is het de dood. Tegen dat wij geleerd hebben hoe het leven in elkaar steekt, tegen dat wij geleerd hebben hoe we ermee om moeten gaan, en tegen de tijd dat wij afgestudeerd zijn in ons vak, worden we gepensioneerd en de laan uitgestuurd. Ik heb net Bob Smallhout nog gelezen, dus doe maar. Hoe oud is die man geworden? Achter in de 80 ergens. En met zijn 65ste werd hij de laan uitgeschopt. Hij is er nooit overheen gekomen. Verplicht met pensioen. Tegen dat de man wat kon, werd hij weggeschopt. Dus zo gaat het altijd. Dat is in deze wereld zo. De werking, de vroege werking al van de dood enzovoort. Maar het is de grootste vijand van het menselijk bestaan, logischerwijze. Maar ja, ik laat het maar weer gauw los. Het hele punt is dat aangezien de mens nou eenmaal een sterfelijk wezen is, moet hij een opvolger hebben, zolang God zijn belofte nog niet vervult. En dus is de vraag, wie wordt de erfgenaam? En die lijst van erfgenamen hebben wij in de Bijbel. Het is het enige echte doorlopende geslachtsregister wat er bestaat vanaf Adam. En die loopt inderdaad via Juda. Daarna splitst hij zich, ik heb het over wat wij nog weten over de menselijke afstamming. Hè? Wat er nog aan geslachtsregisters bestaat, is uitsluitend van Adam tot Juda en daarna splitst het zich uit. Via de zonen van, nou ja, alleen maar via Peres en Zera, maar de rest weten we ook niet. Hebben die nog een doorlopend register? Waarom? Omdat God beloften gedaan heeft en vervuld. En de vraag is, wie is de drager van die beloften? En dus niet alleen die van, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Er zijn veel specifieker erbij. Waaronder inderdaad die van de troon van Juda, of de scepter van Juda, zal van Juda niet wijken. Dat loopt allemaal door. God werkt zijn plan uit. Nee ja, en inderdaad, het is mijn onderwerp niet, maar ik roep het toch maar even dan. Inderdaad ook die belofte van, er zal altijd iemand uit het huis, uit het zaad van David op de troon zitten over Israël. En er zal altijd iemand uit Levi priesterlijke dienst vervullen. Wordt niet veranderd, zei de Heer. Toen hij de Davidische troon in Jeruzalem vernielde, die is er nooit hersteld geworden, maar hij zei, er zal niettemin altijd iemand uit David op de troon over Israël zitten. En je kan hooguit zeggen dat je dan niet weet hoe dat dan vervuld is geworden, maar dat kan ik u wel vertellen. Maar je moet niet zeggen, het is in onze dagen niet zo en dus deugen die beloften niet. Of is God erop teruggekomen? Dat is de gangbare verklaring namelijk. Het laatste. God werkt zijn plan uit. Nee, ja, en inderdaad, het is mijn onderwerp niet, maar ik roep het toch maar even dan. Inderdaad ook die belofte van, er zal altijd iemand uit het huis, uit het zaad van David op de troon zitten over Israël. En er zal altijd iemand uit Levi priesterlijke dienst vervullen. Wordt niet veranderd, zei de Heer toen hij de Davidische troon in Jeruzalem vernielde. Die is er nooit hersteld geworden, maar hij zei, er zal niettemin altijd iemand uit David op de troon over Israël zitten. En je kan hooguit zeggen dat je dan niet weet hoe dat dan vervuld is geworden, maar dat kan ik u wel vertellen. Maar je moet niet zeggen, het is in onze dagen niet zo en dus deugen die beloften niet. Of is God erop teruggekomen? Dat is de gangbare verklaring namelijk, het laatste. Maar dat is de omgekeerde wereld. Je moet niet de Bijbel verklaren uit de verschijnselen. Je moet de Bijbel verklaren uit wat de Bijbel zelf zegt. Zie? Schrift met schrift vergelijken. En als je het dan om je heen niet vervuld ziet, dan moet je er maar eens naar zoeken, dan is je wat ontgaan. Maar het punt is, God vervolgt die lijn en onderweg vervullen velen van die figuren een profetische functie. Velen ook niet, de meesten trouwens kennen we alleen maar bij namen en dan houdt het op. Uit die geslachtsrekeningen. Niettemin, er zijn er uit die geslachtsrekeningen wiens geschiedenis uitgebreid in de Bijbel vermeld wordt. Tenminste, verhoudingsgewijs uitgebreid. De bekendste uit die lijn is wellicht Abraham. En de andere is uiteraard, om voor de hand liggende redenen, David. Vanwege het Davidische koningshuis uit de stam van Juda. Maar u wordt geacht te weten dat David, die bekend is als koning en poëet, niettemin een profeet was. Dat staat letterlijk in Handelingen hoofdstuk 2. Alzo hij dan een profeet was, heeft hij gesproken over dat zaad dat hem beloofd was. Het zaad van David namelijk. Dat is de basis van de hele toespraak van Petrus in Handelingen 2. Let op, geen diepgaande bijbelstudie, hoewel misschien wel, maar het is evangelisatie. Handelingen 2. Wat God gesproken en beloofd heeft en wat hij vervuld heeft in de persoon van de Heer Jezus Christus van Nazareth, die hij uit de dood heeft opgewekt en daarmee gemaakt heeft tot de drager van alle en daarmee de vervuller van alle beloften Gods, zoveel als er zijn. En ook het leven van David, en niet alleen de woorden van David, ook het leven van David, zoals beschreven in de Bijbel, is niet alleen historisch, maar in de eerste plaats, voor ons althans, profetisch. Al wat van hem beschreven staat, is profetisch. Waarom ook niet? U kent toch Hosea? Vind ik altijd wel een aardig voorbeeld. De Heer zei tegen Hosea, ga heen, neem je vrouw der hoererijen. Dat lees ik nou nog nooit in die christelijke bladen. Of ja, de Heer heeft mij gezegd dat ik een vrouw der hoererijen moest nemen. Hosea was een profeet en de Heer zei tegen Hosea, ga heen, neem je vrouw der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heer. Waarmee dus zo kort mogelijk, want ik zou het ook niet korter kunnen zeggen, gezegd wordt dat Hosea moet fungeren als een type van de Heer zelf. En hij moet een vrouw nemen die fungeert als een type van Israël. Meer specifiek van de 10 stammen van Israël, want dat staat er vervolgens uitgebreid bij. Maar daar gaat het nou verder niet over. Neem je een vrouw der hoererijen, want het volk hoereert ganselijk van achter de Heer. Die arme man. die de rol van Jehova moest vervullen. Met een huwelijk dat sowieso tot mislukken gedoemd was. Op voorhand. Het suggereert ook dat toen de Heer in een huwelijksverbond trad met Israël, ook op voorhand vaststond dat het fout zou gaan, want op voorhand was Israël bekend als een hoerachtig volk. Niet pas later bleek het. Maar het is op voorhand zo geweest. Staat elders ook beschreven in de profetieën enzovoort. Heb je dat nog? Dat was het leven van die man. Maar dat leven als zodanig is daarmee van profetische betekenis, omdat het omdat het een geestelijke waarheid voorstelt. Namelijk de relatie tussen de Heer en Israël. Daar gaat het maar om. Bekend is trouwens ook de figuur van Jozef, hoewel die valt buiten deze lijn, want de lijn loopt via Abraham, Isaac, Jacob, Juda, en niet de jongere broer Jozef. Maar ja, ook dat speelt een rol, dat wil zeggen, ook dat is symbolisch. Loopt er dan een koninklijke lijn naast de zichtbare van Juda? En het antwoord is ja, maar goed, dat doet er nou even niet zoveel toe. Maar het idee van dat de geschiedenis van Jozef op een of andere wijze ons iets leert, iets schildert, omtrent het leven en de bediening van de Heer Jezus Christus, dat is toch redelijk algemeen bekend geweest altijd. Nou ja, niet tot in de details, maar wel in grote lijnen. Ik leerde het op de lagere school, ik zal het nooit vergeten, ik leerde het gewoon op de lagere school. Ja, dat was vroeger, de lagere school heette dat, ja. In ieder geval, daar werd ik 12 jaar uiteindelijk, dus voor die tijd moet ik dat geleerd hebben, dat gewoon geleerd, ons geleerd werd als kinderen, dat Jozef een type is van Christus, namelijk via de weg van vernedering naar zijn verhoging. We werd er dan ook niet over, althans dat herinner ik mij niet, maar dit herinner ik mij wel hoor, heus. Algemeen bekend dus. Mag ik dan maar aannemen. Nou goed. En zo is het met Abraham, over wie wij uitgebreid gesproken hebben, dacht ik, in Hoepertaal. Maar zo is het inderdaad ook met de figuur van Isaac, die immers uitdrukkelijk beschouwd wordt als de eerste erfgenaam van Abraham. De zoon namelijk, die de beloften die aan Abraham gedaan waren, zou erven. Weliswaar niet de laatste, want in zeker opzicht is Christus de laatste. Daar is ook niet alles mee gezegd natuurlijk, want wij kwamen pas veel later en wij zijn ook erfgenamen van die belofte. Maar ja, dat is weer omdat wij geacht worden in Christus te zijn, natuurlijk. Maar ik neem u dan maar mee naar het oude... Nee, ik neem u nog niet mee naar het Oude Testament. Ik ben nog in gelaten, sla één bladzijde om. Galaten 4. Waar staat in vers 28? Maar wij, broeders, in ieder geval dus gelovigen, wij, Paulus inclusief, maar wij, broeders, zijn kinderen, zonen, ik weet niet welk woord er staat, maakt namelijk niks uit, je begrijpt toch wat het betekent. Wij zijn kinderen, erfgenamen, wij zijn kinderen der belofte, wij zijn die beloofde kinderen, dan wel, wij zijn die kinderen die de belofte erven, wat in de praktijk hetzelfde is. Wij, broeders, zijn kinderen der belofte, zoals Isaac was. Want er was iets beloofd aan Abraham en zijn zaad, kinderen dus. En hier staat, nou ja, dat was Isaac. Maar dat zijn wij ook. Wij, broeders, zijn kinderen der belofte, zoals Isaac was. En terwijl we twee bladzijden eerder in Galaten 3 lezen, wij zijn kinderen van Abraham, wordt hier feitelijk gezegd, misschien niet helemaal expliciet, maar er wordt gezegd, wij zijn kinderen van Isaac. En daarmee wordt Isaac ons tot norm gesteld. Gebruikelijk is, Abraham is de norm. Maar hier wordt Isaac tot norm gesteld vanwege het praktische leven, uiteraard. De uitwerking van Gods belofte in de praktijk aan en in het beloofde zaad. Want over die praktijk gaat het hier. En in de inleidende woorden is het al gezegd, of op zijn minst gesuggereerd, wij staan in de vrijheid. Wij die erfgenamen zijn van Abraham, zoals Isaac dat was, wij staan in de vrijheid. Dat wil zeggen, we zijn onttrokken aan al die zaken die in het leven onder de natuurlijke mens, in die oude schepping, heersen. Wij zijn onttrokken aan wat elders heet de eerste beginselen der wereld. U weet toch, de wereld is in slavernij, is in dienstbaarheid. Dat is een net woord voor slavernij, want dat is wat het feitelijk betekent. Zeker via het Grieks, via het oud-Nederlands trouwens ook gewoon. Maar het is maar dat u het weet, hè. De hele wereld is dienstbaar, de schepping is dienstbaar. Toen de Joden tegen de Heer zeiden, wij zijn Abraham's zaad, wij hebben nooit iemand gediend, was het eerste antwoord van de Heer, en ieder die de zonde doet, is een slaaf der zonde. Je dient in ieder geval de zonde. Niet, je doet de zonde, je dient de zonde. Dat is veel sterker. Niet maar je doet het incidenteel, hoe vaak dan ook per dag, dat doet er niet toe, dat zijn er zoveel incidenten. Nee, je leeft onder de macht daarvan, je kan er niet onderuit, je moet wel. En in elk geval, er zijn nogal wat, laten we zeggen, conventies, vandaag ook in onze samenleving. Dat wil zeggen regels, al of niet opgeschreven. Er zijn nogal wat van die dingen die in strijd zijn met de Bijbel, zo zonder meer, maar wij kunnen er niet onderuit. Op geen manier. En nog erger wordt het, maar ja, dan raak ik op een terrein waar ik me liever niet mee bemoei, maar nog erger wordt het in ons persoonlijke leven. Dat wil zeggen, je weet dat je het niet moet doen, maar je doet het toch, hè? Ja. Dat is nou net waarom je dus ook de wet niet kunt houden. En waarom dus de wet een vloek is. Het is een juk wat je niet kan dragen, zei Petrus. Toch? Kortom, de mens is een slaaf. Hij kan er niet af, hij kan er niet onderuit. Hij is een slaaf van de zonde, eventueel van de wet. En die versterkt de zonde dan weer, zegt de Bijbel. Nee, de filosofen leren andersom. Die zeggen, de wet dringt de zonde terug. De Bijbel zegt, de wet maakt de zonde sterker. In de praktijk. En daar hou ik het dus maar op. Omdat de Bijbel het zegt. En dan uiteindelijk, los van deze morele dingen, want wet en zonde hebben natuurlijk met moraal te maken. Zijn moralistisch, of hoe je dat maar zegt. Maar los daarvan zegt de Bijbel, ja, maar we zijn in ieder geval, hoe dan ook, los van alles, zijn wij slaven van de dood. Van het verderf. En dat weet iedereen, want heel ons leven lang moeten we op een of andere wijze vechten tegen de dood. Dat is wat wij doen. Hoe gewoon wij het ook vinden, maar feitelijk is het dat, hè. Het is vechten tegen de dood. En niet omdat het moet. Mijn kat vocht ook tegen de dood, hij heeft het loodje gelegd. En wij de kat, maar dat doet er nou niet toe. Maar, bedoel, die moest van niemand, maar ja, die beest zei op een gegeven moment van nou is het me genoeg. En twee dagen later was hij dood. Zo gaat dat dan. He? Ja, en zo gaat het met de mens ook, hoor. En sommigen zeggen ook van, nou hoeft het voor mij niet meer, ik ga dezelfde dag nog dood. Daar hebben ze een methode voor ontwikkeld. Maar dat doet er nou ook allemaal niet toe. En sommigen passen niet zulke heftige middelen toe. Maar dan toch geven de moed op in het leven. Zo, ja, voor wij willen er niks meer aan. Niks meer te bereiken. Ga niet meer, ga achteruit. Hoe moet ik nou nog? En dat helpt om snel te overlijden. Hè? Dat is een tamelijk natuurlijk, tamelijk dierlijk, tamelijk natuurlijke aangelegenheid. Dan houdt het op. Dat zie je vaak ook. Als de ene echtgenoot overlijdt, dan overlijdt de andere soms betrekkelijk kort daarna. En ik heb het zelf laatst meegemaakt van, nou, niet rechtstreeks, maar zelf meegemaakt van iemand die was begrafenis van zijn moeder, geloof ik. En dezelfde dag overleed de vader, of andersom. Maar toen maar weer. Die dingen gebeuren. Dat hoort zo bij elkaar. Maar je hele leven lang vecht je als het ware tegen de dood. Dat is eenmaal zo. Alles wat we doen is daartegen. Je moet je auto goed poetsen en tactileren. Tegenwoordig niet meer, maar vroeger wel. Want anders rot het ding meteen weg. Hè? Toch, dat gaat maar heel hard. En je moet de buitenboel eens in de 2 jaar, geloof ik, of eens in de 4 jaar schilderen. Afhankelijk van welke verfsoort je tegenwoordig nog mag gebruiken. Want tegenwoordig mag je er niks op smeren wat echt conserveert. Want het is dan weer gevaarlijk voor het milieu. Die heb je toch? Toch weer? Ja. Nou ja, laat maar zitten. Je moet er wat aan doen, want anders verdwijnt het vanzelf allemaal. Het is 1 strijd om het bestaan. En wij zijn dus slaven. En de Bijbel zegt dat wij die geloven zijn wedergeboren, hebben nieuw leven ontvangen, zijn kinderen der belofte. Dat wil zeggen, het is een overeenstemming met wat God dan toch tamelijk zwart op wit aan Abraham heeft beloofd en ook via Abraham heeft vastgelegd. We hebben dat geërfd en nu staan we in de vrijheid en zijn verlost van de heerschappij van de zonde. Van wie heeft die appelenaren voor die onzin? Zij een bestuurslid van een of andere bijbelschool. En mijn vader zei toen van mij, wat ik zeer waardeer, dat hij dat gezegd heeft. Maar hij had natuurlijk moeten zeggen uit de Bijbel. Mensen kennen die waarheid niet. Wij leven niet onder de heerschappij van de zonde. Die werkt wel in ons, maar die heerst niet meer. Is niet meer dominant. Mede omdat zonde leidt tot de dood. En wij leven uit de overwinning op de dood. Wij hebben al eeuwig leven. Ons kan niks meer gebeuren. Ja, als je dat niet gelooft, heb je er ook niks aan natuurlijk. In de praktijk, maar dat is met alles zo. Zie? Als je het weerbericht niet gelooft, dan heb je er ook in de praktijk niks aan. Ik bedoel, dat is met alles zo, dat is niks bijzonders. Maar het is wat de Bijbel zegt. Wij zijn verlost van de heerschappij van de dood. Wij zijn verlost van de heerschappij van de zonde. En we zijn verlost van de heerschappij van de wet. En daarom staan we in de vrijheid. Wij zijn niet meer slaven. Wij zijn niet meer lijfeigenen. We hebben niet verplichtingen die ons van elders worden opgelegd. Wij staan in de vrijheid. En u weet dat de wereld vol is met machtsbelustelingen. En dus wij die in de vrijheid staan, worden in die vrijheid altijd bedreigd. Door machtswellustelingen die ons onder het juk willen brengen. Al was het maar om ons te laten betalen, maar ook om ons aan het werk te houden. En verder heb ik te weinig begrip voor. En als er iemand is die machtswellusteling is, dan is het de duivel. Dus dan kan je wel nagaan. Dat is onze positie. Wij worden altijd in die vrijheid bedreigd. En als ik dat moet bewijzen, nou, we hebben gelaten toch voor ons liggen. Dat is voldoende. Nee, er staat veel meer in de Bijbel, maar gelaten is toch in ieder geval met die achtergrond geschreven. Dat wil zeggen met dat doel. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. En laat u geen ander, laat u niet wederom met het juk der dienstbaarheid vangen. 5 vers 1 las ik, want het lag open. Maar het is de strekking van heel die brief. En heel wat andere brieven trouwens ook. Ook de Hebreeënbrief heeft feitelijk geen andere strekking dan dat we niet leven onder de heerschappij van de wet en al wat daarmee samenhangt. Maar wij staan onder de troon en dus voor de troon der genade van de koning en hogepriester naar de ordening van Melchizedek. In vrijheid. En als je dan toch zo nodig wat moet dienen, omdat de mens nou eenmaal gemaakt is als dienstknecht per definitie, in elk geval volgens 1 Korinther 15... dan zou men dienen de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En we worden van harte uitgenodigd om ons daar bij die troon te melden onder het motto: Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Dit was de samenvatting van de Hebreeënbrief. En vandaar komen wij, maar dat is vanmiddag, komen wij terecht bij Isaac. Want hij was die zoon van Abraham bij uitstek. Prima, als eerste. Hoe leefde hij dan? Onder hem zijn die beloften dus van toepassing. Niet dat hij leefde onder het nieuwe verbond, maar hij wordt dus noodzakelijk en vanzelfsprekend gebruikt als een illustrator van het leven onder het nieuwe verbond. Heb u dat? En als ik het nu moet samenvatten, zo even snel, dan zeg ik, nou ja, wat, als je dat moet samenvatten. Ja, je weet alleen van Isaac dat hij zich zeer goed bewust was wie hij was. Toch? En voor de rest trok hij zich van de hele wereld niets aan. En leefde hij uit wat God beloofd had. En dat was het dan. En hij was verder nergens meer in betrokken. En als hij ergens in betrokken werd, dan deed hij een stap opzij. En dan ging hij maar weer een eentje verderop. Laat maar zitten. Hij had geen taak in de wereld. Zijn enige taak was, de enige verantwoordelijkheid was om te leven uit wat God beloofd had voor de toekomst, hoe ver die toekomst dan ook zou zijn. En daarom komt de man over als apathisch. Misschien ook mede door zijn naam. Want ja, ik weet nooit hoe ik het moet uitleggen. Dat moet je overlaten aan mensen als Betex. Zo'n naam, Isaac. Ik weet niet hoe jullie het hebben, maar die moet je even proeven, zo'n naam, Isaac. Dan denk je, nou, u weet wel. Zak. Dat gaat naar beneden. Het is ook een A, hè. Sommigen doen hun best om ervan te maken Isaac. Want dat klinkt wat positiever. Maar in mijn Bijbelstatenvertaling staat toch gewoon Isaac. En hoe ze het uitgesproken hebben, weet ik sowieso niet. Men maakt er van Yitzhak, geloof ik. Zal wel via Jiddisch zijn. En iemand zei, nee, dat is Hebreeuws. Dan zeggen, ja, hoe weten wij dat nou? Dan kunnen de Joden het ook niet over eens worden. Maar als je zo'n woord alleen al hoort, zo'n naam, Isaac. Ik ken één persoon, maar één persoon ken, die heet Isaac. Die loopt zo. Dus dan kan ik zijn naam ook heel goed onthouden. Er is van alles mee misgegaan met die man. Hij lacht altijd. Hij is er wel vrolijk onder gebleven, voor zover ik hem ken. En dan denk ik, hij doet zijn naam eer aan, maar dan ben ik toch blij dat ik die naam niet draag. Maar Isaac, ja, wat moet je, die zit dan een beetje stil bij zo'n bron, weet u wel. Waarschijnlijk ook onder zo'n eik. En ik denk dat hij te weinig geoefend heeft met zijn ogen. Want u dacht dat hij blind was op zijn oude dag, vlak voordat hij overleed. Maar hij heeft daarna nog meer dan 30 jaar in elk geval, ik schat het aan de lage kant, geleefd hoor. Hij heeft nog meegemaakt de terugkeer van Jacob 20 jaar later. En Jacob en Esau waren al lang verzoend en die hebben samen hun vader Isaac nog begraven. Kortom, de man was al betrekkelijk vroeg blind. En soms denk ik, ja, waar had hij die ogen ook voor nodig? Hij wist wel hoe het gaan zou. Wij kenden het allemaal, hij had dat allemaal al gehad. En voor zover hij wat moest zien, was het als ziende de onzienlijke. Was het toch niet met deze ogen. Nou, laat dat maar eens tot u doordringen. Want dat is eigenlijk, ik meen het echt, dat is de situatie waarin wij leven eigenlijk. En dat is in hoge mate de norm voor uw en mijn leven. Wij leven wel in deze wereld, maar je kan er weinig aan doen. Nee, ik zeg niet dat je niet verantwoording moet afleggen van de hoop die in je is. Van het woord van God. Maar voor de rest, ja, wij horen er niet bij. Dit is onze wereld niet. En als je het ergens geïllustreerd vindt, is het eerst in Abraham die die wereld verliet. Niet omdat hij hem niet aanstond misschien, maar hij was van goede komaf. Het was een wereld waarin hij een goede carrière tegemoet ging. Maar hij liet hem achter zich, laat die troon maar zitten. Dat vaderlijk huis, die koninklijke familie, en die ging eruit. En daarna Isaac, die uit die dingen geleefd heeft. Een wereld om hem heen waarin hij in de praktijk eigenlijk niet betrokken was. Waarin hij bij gelegenheid wel enige waardering ontving. Sterker nog, als hij al wat tot stand bracht, dan waren er de vijanden die hem dat weer ontnamen. En dan pakte Isaac zijn biezen, of wat hij maar had aan bagagemiddelen en ambalage. En dan ging hij weer een eindje verderop. Laat maar zitten. Ging de confrontatie uit de weg. En dat was het dan. Want God had wat beloofd voor de toekomst. En dat is onze positie. Levend in een wereld waar we niets mee van doen hebben, waarvan we verlost zijn geworden, waarin we geen verantwoordelijkheid dragen, behalve die van trouw te zijn aan dat woord, de woorden Gods te spreken, in het besef van dat ons, God ons geroepen heeft voor een toekomstige bestemming. En onze tijd komt nog.